We gaan samen, gemeente, het woord van de Heere openen. En we doen dat in de profetieën van Daniël, hoofdstuk 9. Best een heel gedeelte wat we gaan lezen, maar als ik jullie jongens en meisjes zou vragen vanmorgen, wat is nou het belangrijkste moment in de kerkdienst? Dan denk ik dat u en dat je ouders ook nog zouden zeggen de preek, want dat is het grootste stuk. Maar weet je dat eigenlijk het belangrijkste moment de schriftlezing is? Dan spreekt de Heer rechtstreeks. Dan spreekt hij natuurlijk ook door de verkondiging, maar dan is het toch weer indirect. En daarom is het soms ook goed om langere gedeelten, als dat voor de prediking van belang is, om die ook in zijn geheel te lezen. Daniël 9 vers 1 tot en met 23. Ik vertel u en jou vast, dan kun je je gedachten wat richten, dat de verkondiging is opgebouwd vanuit de versen 2, 4... 9 en 21. 2, 4, 9 en 21. En we lezen vanaf vers 1 tot en met vers 23. We lezen samen het woord van de Heere. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten die in uw naam spraken, tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons is de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de man, bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen u hen verdreven hebt, om hun trouwbreuk die ze tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat we tegen u gezondigd hebben. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel we tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God, om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft, door de hand van zijn dienaren de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want we hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven door over ons een groot onheil te brengen. Dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem heeft voorgedaan. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. We hebben het aangezicht van de Heere onze God niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en heeft hij het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heere onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Heere, laat het toch uw toren en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want we werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan. Omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Tot zover de lezing vanuit Daniël 9, het woord van de Heere. Na de prediking van morgen zingen we van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vers 7, zo zullen wij de schapen van uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud, hier en thuis. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Als we 2 jaar geleden, toen in maart van dat jaar, in één keer we geconfronteerd werden met de gevolgen van corona, ook in ons eigen land en onze eigen omgeving, tegen elkaar hadden gezegd dat dat over 2 jaar nog zo zou zijn, dan hadden we waarschijnlijk elkaar aangekeken en gezegd, joh, je bent niet goed wijs. Als ze in ieder geval dat toen tegen mij hadden gezegd, als de mensen zeiden, nou, hier gaan we minstens een half jaar last van hebben, dan dacht ik al wel, nou, alsjeblieft toch niet. Maar nog steeds is dat niet uit ons midden weg. En soms merk je ook dat je hier en daar een gevoel begint te bekruipen en zie je dat ook wel in de samenleving. Zouden we er ooit wel van afkomen? En daar kun je natuurlijk een heleboel uitspraken over doen. Zoals de vraag, zolang wij alleen maar aan onze eigen gezondheid denken en niet aan de rest van de wereldbevolking die de middelen niet heeft, niet daarin mee willen laten delen, is het dan ook niet iets wat we over onszelf afroepen, in dubbele zin misschien wel? Hoe dan ook? Die hele situatie, gemeente, is reden geweest dat in de christelijk gereformeerde kerken waar ik predikant in mag zijn, dat hebt u misschien ook wel via de media meegekregen, bijvoorbeeld via het RD, dat er een oproep is gedaan om in deze maand januari een bidstond te houden. Zij stellen dan voor bij voorkeur 12 januari om ons te verootmoedigen voor de Heere, opdat de Heere zich zou ontfermen over ons en ons land, en opdat er een keer ten goede zou komen. En dan kan ik me voorstellen dat u zegt, nou ja, dominee, maar 12 januari is het nog niet. Maar in de gemeente in Harderwijk die ik mag dienen, hebben we toen met elkaar gesproken over, vinden we dat een goede gedachte? Op dit moment zijn wij daar alleen maar met online diensten met de gemeente verbonden, geen bezoekers in de kerk, tenzij in uitzonderingsgevallen. En er waren ook nog wel een aantal andere argumenten waardoor we zeiden, kunnen we het niet veel beter aan het begin van het jaar op Nieuwjaarsdag direct een plek geven. Als we aan dat begin van dat jaar staan, waar we nooit van weten hoe dat jaar zal zijn, maar waar we nu zeker van weten dat we met een hele hoop moeite en vragen en zorgen dat jaar in zijn gegaan, met de vraag, wordt dit dan toch het jaar dat de dingen weer anders mogen worden? En in die oproep in de kerken, die dan, zo is dat in de christengereformeerde kerken al heel lang geleden geregeld, via één klassis die daarvoor aangewezen is, geregeld wordt die dan een oproep tot zo'n bidstond doet, is er ook gezegd, er is alle reden om ons te verootmoedigen voor de Heer. En zo'n bijbelgedeelte, gemeente, waarin die lijnen bij elkaar komen, jong en oud, is nou dat hoofdstuk waar we vanmorgen het grootste gedeelte van gelezen hebben, Daniël 9. Waar we Daniël, die we allemaal wel kennen, jongens en meisjes uit de eerste hoofdstukken van dit boek, Daniël die op een bijzondere manier daar in Babel een regeringsplek krijgt en die daar bijzonder gelovig blijkt te zijn door de Heere bekrachtigd, zelfs als die in een leeuwenkuil moet komen. Nou, het gebed wat hij hier bidt, dat is waarschijnlijk in diezelfde tijd dat er niet gebeden mag worden dan alleen maar tot de vorst van het Rijk, zoals er een wet is uitgevaardigd, gebeden. Want hier is ook sprake van het eerste jaar van Darius, en dat lees je ook in hoofdstuk 6, dat die aan de macht is als die wet wordt uitgevaardigd, als Daniël in de leeuwenkuil komt. Het kan wel zijn dat het bij wijze van spreken om dit gebed is geweest. En we gaan samen luisteren naar het woord van de Heere, hoe we daar een biddende Daniël tegenkomen en wat we daar nou ook samen vanmorgen van de Heere aan onderwijs in meekrijgen, wat we daar zelf van mogen leren. Voor onze tijd vandaag. Het thema is dan ook bidden, het gebed van Daniël. De aanleiding van dit gebed, de toon in het gebed, de belijdenis in het gebed en de verhoring van het gebed. Gebed van Daniël, of je mag ook zeggen bidden met Daniël. De aanleiding van dit gebed, de toon in het gebed, de belijdenis in het gebed en de verhoring van het gebed. Als we een bijbelgedeelte goed willen begrijpen, dan is het altijd van belang dat we gemeente, jongens en meisjes, goed kijken. Waar zitten we op dit moment? En wat is de situatie waarin dit gedeelte in de Bijbel gebeurt? We komen Daniël, godvrezende Jood, niet tegen waar je hem zou verwachten in zijn eigen land Israël, maar in een heel ander gebied in het Rijk van Babel. Want hij is een van de mensen die waarschijnlijk dan een nazaat is, of hoe dan ook, die bij de ballingen is die daar in Babel zijn, omdat in het verleden, en we kunnen vanuit dit hoofdstuk 9 terugrekenen, omdat 70 jaar geleden de Heere met zijn straf kwam naar dat kleinste stukje Israël, Juda, wat eerst dacht, nou, de Heere heeft ons niet weggevoerd en het tienstammenrijk wel. Wij doen het blijkbaar wel goed, maar wat al snel ontdekte, ook wij hebben de Heere niet geloofd en gehoorzaamd. En zijn profeten hebben we niet gehoor gegeven. Daniël bidt het ook in dit hoofdstuk. En daarom zijn ze weggevoerd als straf van de Heere naar Babel. Maar inmiddels is het politieke terrein van de tijd gewisseld. Het Rijk van Babel is in elkaar gezakt. En dat komt ook omdat er een ander rijk is opgekomen. Het Rijk van de Mede en de Perzen, Perzië. En er is in dat Rijk van Perzië een heel ander beleid. Je mensen niet onderdrukken en ze weghalen uit hun land, maar ze juist in hun eigen omgeving onderdaan laten zijn. En in deze tijd is het Darius, zo zegt ons hoofdstuk, die koning is. Al is het merkwaardiger dat als je in de officiële lijsten van de koningen van Perzië gaat kijken, dan kom je Darius helemaal niet tegen. Maar dat betekent waarschijnlijk, zeggen uitleggers, dat Darius een soort ondervorst is geweest. En dat verklaart dan ook waarom er staat dat die koning was gemaakt over het koninkrijk van de Chaldeeën. Hij is dus ook geen koning over het hele rijk van de Perzen, maar over een bepaald gedeelte, juist dat gedeelte waar Daniël een hoge positie heeft, regeerder is. Hij zou je kunnen zeggen, zit in de regeringskringen, hij zit in het kabinet, zou je vandaag de dag zeggen. Nou, dat betreft ook actueel, juist nu we een nieuw kabinet weer gaan krijgen deze week. En inmiddels is er dus een nieuwe regering gekomen en is Daniël, zo moeten we aannemen, ook in die regering weer een hooggeplaatst iemand. Maar wat blijkt? Zo blijkt uit vers 2. Daniël, die godsvrezende man die daar terechtgekomen is in Babel, die daar in een cultuur komt, in een wereld komt waar de Heere God niet gediend wordt, de God van het Oude Testament, de God van de Schriften, zoals Daniël dat van huis uit meekreeg, en dat botst al gelijk, zo weten we, als het gaat om de voedingsregels, de voedingsvoorschriften. Daniël had natuurlijk heel gemakkelijk in de tijd dat hij daar, want hij zal daar inmiddels een tijdje zijn. De ballingschap is al 70 jaar bezig. Hij had heel gemakkelijk kunnen meegaan met die mensen om hem heen. Want hoe gemakkelijk is het niet als we in een cultuur leven, in een omgeving leven, waar we de Heere God niet kennen, jongelui, gemeente, om dan juist ons te laten meenemen door die cultuur. Dat lijkt vaak veel aantrekkelijker. Dan hoef je allerlei dingen niet meer te doen die je van huis uit meegekregen heeft. Zoals Daniël, bidden elke dag 3 keer. Dan hoef je ook de schriften, de Bijbel niet meer te lezen. In dit geval de rollen van het Oude Testament. Maar we lezen in hoofdstuk 9 vers 2 dat Daniël, blijkbaar zijn er daar in Babel rollen geweest van de geschriften uit het Oude Testament. Rollen van bijvoorbeeld Jeremia, want dan lezen we dat hij leest in Jeremia. En dat hij daar leest dat God belooft dat na 70 jaar de Heere zich weer ontfermen zal over zijn volk. Ik kan me voorstellen dat u of jij zegt, nou dominee, waar staat dat dan in Jeremia? Nou, daar kom je 2 plekken in Jeremia tegen die het geweest kunnen zijn. Allereerst Jeremia 25, in vers 11 en 12. Maar als u dat thuis nog eens wil nakijken, dan kun je er ook hoofdstuk 29 vers 10 bij pakken. Teksten waarin inderdaad gezegd wordt door Jeremia dat de Heere zijn volk zal gaan straffen, maar dat hij na 70 jaar weer naar hen zal omzien. En Daniël die leest dat terwijl die daar in Babel zit. En hij is blijkbaar gaan rekenen en komt tot de conclusie: dat is nu. Het is nu 70 jaar dat we hier zijn. En daarom buigt hij zijn knieën.
Misschien zegt u, misschien zeg jij, ja, maar waarom dan?
Die belofte van de Heer uit Jeremia 25 of Jeremia 29, die is toch helder? En dan kan Daniël toch gewoon zeggen, nou dat is dan mooi, dat de Heer dat beloofd heeft, dan komt het weer goed.
Want zegt iemand, ja, want wat de Heer belooft, dan mag je op vertrouwen, dan mag je geloven, want de Heer doet wat hij belooft en dat is allemaal waar. Maar als de Heere beloften in zijn woord geeft, toen in de tijd van Daniël en ook in het Nieuwe Testament, en die beloften naar ons toekomen, gemeente, dan geeft de Heere die beloften niet, en dat heeft Daniël blijkbaar heel goed begrepen om te zeggen, nou ja, als de Heere dat beloofd heeft, dan komt dat vanzelf wel goed.
Maar de Heere geeft zijn belofte om daar dan mee aan het werk te gaan voor het aangezicht van de Heer. Om dan in gebed naar de Heere God toe te gaan en dan die eigen woorden, die belofte woorden van de Heere mee te nemen en te zeggen, Heere God, als u dat nou beloofd hebt, dan hou ik u aan uw woord. Want je mag de Heere houden aan zijn woord, jongelui. Misschien heb jij ook wel eens iets, dat je vader of je moeder je iets beloofd hebben en dat je zegt, het komt maar niet. Dan mag je gerust natuurlijk een keer naar ze toe gaan en zeggen, hé, dat heb je me toch beloofd, wanneer ga je dat nou doen? Of wanneer krijg ik dat nou? Of wanneer wordt dat nou opgelost als ze iets beloofd hebben aan je? Dan hou je ze er ook aan, toch? Als ze dat beloofd hebben, dan wacht je niet langer. Dan zeg je niet, nou ja, als mijn vader en moeder dat beloofd hebben, dan komt dat goed. En ik hoop natuurlijk dat je dat ook zo weet, dat dat altijd wel goed komt. Maar als het dan al wat langer duurt, dan zeg je, pa, je bent toch niet vergeten wat je me beloofd hebt? Wanneer doen we dat nou? Nou, zo is dat nou ook in het geloof, gemeente, jongens en meisjes. Als de Heere God wat belooft, zoals die hier belooft, na 70 jaar zal het volk terugkeren, dan mag je de Heere aan die belofte, ja, dan moet je de Heere aan die belofte houden. Dan mag je daarop pleiten, net zo goed als die jouw beloften heeft gegeven toen je gedoopt werd. Die belofte van jouw doop, dat hij je vader wil zijn. Dat hij in de Heere Jezus Christus je redder wil zijn. Die al je zonden wegdoet. Dat hij door de Heilige Geest in jou in wil wonen en wil werken. En dat hij je zo steeds meer tot iemand wil maken die de Heere leert te dienen en vrezen, net als Daniel. Die belofte heeft de Heere jou gegeven toen je gedoopt werd. En dan kan je zeggen, nou dat komt dan wel goed. Nee. Daar mag je dus ook mee gaan pleiten, gaan bidden. Heere God, u hebt mij dit beloofd. Wilt u vervullen wat u beloofd hebt? Die belofte, dat beloven van de Heere vraagt om ons geloven en ons werkzaam zijn in het gebed met die belofte. En dat heeft Daniel begrepen. Hij gaat naar de Heere toe in het gebed en hij gaat de Heere zijn eigen woord voorhouden en zeggen, Heere, dat hebt u toch gezegd? Misschien zijn er wel dingen in de Bijbel, beloften die de Heere in een bepaalde situatie naar jou of naar u gebracht heeft. Ik zou het daar op dit moment in mijn leven ook even kunnen noemen, maar dat hou ik vanwege de privésituatie toch maar voor mezelf. Dat zomaar in een bepaalde moeilijke situatie de Heer in één keer met zijn woord komt en je een bepaalde belofte geeft waarvan je zegt, Heer, als dat nou naar me toe komt, dan kan dat geen toeval zijn, dan hebt u daar een bedoeling mee. En sinds de Heer dat liet gebeuren in het afgelopen jaar, ga ik zeer regelmatig in mijn gebeden met die belofte van de Heere aan het werk om hem daaraan te houden. Nou, dat doet Jeremia ook. Of dat doet Daniel ook. Met dat woord van de profeet Jeremia. Heere, ik hou u uw eigen woord voor ogen. Weet je wat alleen zo merkwaardig is? En dan gaan we naar het tweede gedeelte van de preek, de toon in dat gebed. Als dan Daniel op de knieën gaat en gaat bidden, dan vind ik het toch wel een beetje merkwaardig, jongelui, hoe die bidt. Wat bedoelt u, dominee? Nou, er staat in vers 4, ik bad tot de Heere mijn God en ik deed belijdenis. En dat is niet geloofsbelijdenis. Misschien zijn de jongeren in de kerk of thuis die zeggen, ja, ik zit op de belijdeniscategorisatie en ik hoop dit jaar... Die verwachting heb ik dat misschien rond de Pasen of rond de Pinkster, ik weet niet wat bij u hier het gebruik is, en dat verschilt ook wel eens door de situatie, dat je zegt, dan hoop ik belijdenis van mijn geloof te mogen afleggen, prachtig, en de Heere geven daar zijn zegen op. Maar dat is hier niet bedoeld, een soort geloofsbelijdenis. Nee, er is hier sprake van schuldbelijdenis. Belijdenis van zonde. Want hoor hem maar zeggen. Wij hebben gezondigd, vers 5. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten die in uw naam spraken tot onze koning en onze vorst. En zo gaat het ook verder, ook in dit gebed. Elke keer komt Daniel terug en beleidt die schuld, maar wat ik zo merkwaardig vind, hij zegt niet, zij hebben gezondigd. Zij hebben niet geluisterd naar uw profeet. Zij hebben onrecht gedaan. Zij hebben goddeloos gehandeld. Dat zou toch kunnen, zou je zeggen, want Daniel is nou juist zo'n... Nou, de Heere zegt het zo meteen zelf door zijn engel die zendt, gewenst man.
Als er nou één de Heere dient, als er nou één God vrezend is, als er nou één is die zegt Heere, waar je van kan zou kunnen zeggen, nou in die hele Babelcultuur, daar in het Perzische Hof, daar is er één staande gebleven, zelfs als er een wet wordt uitgevaardigd door zijn collega's die het niet op hem hebben, dat er niemand meer mag bidden en verzoeken mag doen aan een adres dan alleen aan de koning van het Rijk. Dan blijft hij bidden. Daniel hoeft toch geen schuld te beleiden. Joh, Daniel, het is wel mooi hoor dat je zo ootmoedig bent. Maar dat is toch eigenlijk helemaal niet nodig. Want jij bent toch een gelovige en jij bent toch juist iemand die de Heere wil dienen. Jij hoeft toch niet. Als we dat vanmorgen tegen Daniel zouden zeggen, joh, waarom reken je jezelf er ook bij? Is dat niet een beetje te veel van het goede? Dan zou Daniel zeggen, juist omdat ik de Heere lief heb. Juist omdat de Heere in mijn leven is gekomen. Juist omdat ik door de genade van de Heere aan dat Perzische Hof ben staande gebleven. En daar mijn positie in de samenleving mag innemen. Dat is ook een prachtige lijn altijd, hè, met Daniel. Hoe je als Christen wel in de samenleving volledig je plek inneemt. En niet zegt, ik laat het allemaal aan me voorbij gaan. De wereld ziet als de boze buitenwereld. Maar Daniel zou zeggen, juist omdat de Heere in mij woont en werkt, weet ik als geen ander dat ik niet beter ben dan zij. Gemeente, als wij misschien in deze wereld, in onze samenleving, in deze tijd van corona, ook wel eens denken, ja Heere, waarom gebeurt dit allemaal? En als er misschien bij u en bij jou wel eens de gedachte is, is het niet een oordeel van de Heere vanwege ons ongeloof of vanwege onze afkeer van de Heere? Dan betrapt u zichzelf er misschien ook wel op. Dat wij allemaal de neiging hebben om te zeggen, ja, want die goddeloze samenleving en met abortus en met de homowetgeving en de gendersituatie. En misschien zeg je, en het is dan misschien wel buiten het regeerakkoord gebleven, dus je kunt er die partijen die je normaal erop zou aanspreken er nou niet het verwijt van maken. Maar wat gaat er met voltooid leven toch de komende 4 jaren gebeuren? Dat ziet er toch naar uit dat daar weer een versnellingtje bijgezet gaat worden. Waar gaat het heen? En voor je het weet zit je naar de buitenwereld te kijken vanuit de kerk of vanuit je eigen leven. En dan zeg je, oh die goddeloze mensen om me heen. En voel je jezelf op zijn minst een tikkie beter. Denk je misschien wel toen je vanmorgen naar de kerk ging en je allerlei huizen nog dicht zag en de gordijnen naar beneden. Maar wij gaan tenminste naar de kerk. Maar Daniel heeft geleerd, ik ben niet beter. Ik ben net zo zondig als de mensen om mij heen die de Heere niet dienen. Ik ben net zo schuldig als de Heilige Geest gemeente gaat werken. En de tweede, daar ga je dat ontdekken. En een tweede lijn die daaronder ligt, is ook nog iets van het plaatsvervangende. En daar zie je als het ware bijna iets van de Heere Jezus terug in Daniel. Dat Daniel als het ware zegt, omdat mijn omgeving niet bidt en omdat mijn omgeving zich niet verootmoedigt voor de Heere en gaat smeken om genade en ontferming, doe ik het in hun plaats. Past het ook ons niet, gemeente, aan het begin van dit jaar? Om zo te bidden voor ons land, voor ons volk, voor onze wereld. Maakt u het dan ook mee en maak jij het ook mee met Daniel dat je zeggen moet, dat je dan moet bidden. Heren, we hebben het er niet naar gemaakt dat u naar ons omkijkt. We hebben gezondigd. We zijn het niet waard. Maar weet je wat nou zo mooi is? En let op gemeente, die twee die moet je wel bij elkaar houden. Dat niet het enige is wat Daniel zegt. Want er klinkt ook een belijdenis in dit gebed. Dat is het 3e gedeelte van de preek van vanmorgen. En wat is dan die belijdenis? Wie tegenover die zondigheid van Daniel en de mensen om hem heen, wie de Heere is. Want ik hoor Daniel zeggen in vers 9, de Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Er is bij de Heere veel vergeving.
vergeving. Hij vergeeft niet maar één keer en zegt, ja, maar nou moet je het niet meer doen, want ik doe het niet elke keer opnieuw dat ik het je vergeef. Nee, de Heere vergeeft het elke keer opnieuw. En er is allerlei soort vergeving bij de Heer. Het is net alsof je Johannes, we gaan daar vanmiddag naar luisteren, laat zeggen, toen ze de Heere Jezus zagen, hij is vol van genade en waarheid. Daniel, als hij naar zichzelf zegt, dan zegt hij, ik moet buigen en ik moet zeggen, wij hebben gezondigd. Dan buigt hij zijn hoofd. Maar als hij omhoog kijkt naar de Heere voor wie die zich buigt en wie die bidt, dan heeft hij grote verwachting, want dan zegt hij, Heere, ik heb u leren kennen als een Heere, onze God, die niet maar een klein beetje barmhartig is. En als jij nou zegt, misschien wat betekent eigenlijk dat woord barmhartigheid, dominee? Wat is dat nou precies? Dat gebruiken wij in onze gewone taal niet. Nou, dan zou ik bij wijze van spreken kunnen zeggen, joh, verander die eerste letter van dat woord, die B in een W. Het is Gods warmhartigheid, dat hij met ons bewogen is. Dat hij niet een God is die kil op afstand staat en zegt, mens, zoek het uit en jullie zijn bij me weggelopen, dus nou is het ook wat mij betreft klaar met jullie. Nee, dat hij een God is die zoveel liefde heeft voor zijn schepsel, voor zijn verbondskinderen, voor ons mensen op deze aarde, dat hij vol van ontferming en bewogenheid is. Als ik even een streep mag zeggen, jongens en meisjes, gemeente, onder dat woord vol barmhartigheid, dan zie ik als het ware een emmer voor me die onder een buitenkraan staat. Omdat je misschien bijvoorbeeld de auto gaat wassen. Van je vader of van je moeder. En je had eigenlijk vergeten dat die kraan open staat en dat je die emmer aan het vullen bent. En op een gegeven moment kom je weer naar buiten en je... Hoe, die hele emmer die is al een hele tijd aan het overlopen. Want hij was overvol en het stroomde maar door. Nou, dat is nou precies het beeld wat je hier als het ware moet zien. Daniel zegt... De Heere God is een God die stroomt over van genade. Die stroomt over van liefde. Die stroomt over van barmhartigheid. En daarom mag dat, gemeente, en God geven dat dat ook in 2022 weer in uw midden mag gebeuren. Mag dat door de dienaren, uw eigen predikanten en de gastpredikanten in uw midden gebeuren. Dat ze in de prediking die Heere jou verkondigen en die Heere je aanprijzen. Dat het een God is waarvan je niet moet zeggen, ja, er is ergens in hem een klein hoekje dat hij misschien toch wel een klein beetje zou willen vergeven. Daniel zegt, ik heb de Heere God leren kennen vanuit de schriften en hoe ik met hem om mag gaan als een God die overloopt van genade. Dus zullen we afspreken, gemeente jongelui, als de duivel, want die is daar zo goed in, als de duivel weer in je influistert en zegt, ja, maar je gelooft toch niet dat de Heere jou nou weer vergeeft? Gisteren deed je het ook al en toen kwam je met diezelfde zonde. En eergisteren? Je gelooft toch niet dat de Heere God blijft vergeven? Hij is er ook wel een keer klaar mee. En dat is toch logisch? Jij zou toch ook niet iemand elke keer blijven vergeven als hij het maar blijft doen? De duivel wil je vooral laten geloven dat er bij de Heere maar heel weinig genade is. En dan wil je vooral elke keer vertellen dat die genade niet voor jou is. Daniel zegt vanmorgen, maar dat is een leugen. Want ik ken de Heere als een God met oneindig veel genade. Hij loopt ervan over, hij deelt het uit. Hij wil er jou, hij wil er u in laten delen. En wat heerlijk als je hem zo hebt leren kennen, gemeente. Dan weet je misschien niet wat 2022 brengt. Dan kunnen er dingen zijn in je leven waarvan je nu al weet dat die gaan komen, fijne dingen of moeilijke dingen. Maar dan zijn er daarnaast nog zoveel dingen waarvan we niet weten. Maar wees nou eerlijk, als we de vraag stellen vanmorgen, hoe zal dat gaan in dit jaar en hoe zal het gaan met corona, zullen we er nu wel van af gaan komen? Of komen er nog weer een aantal golven en komen er nog weer een aantal varianten waardoor het Griekse alfabet nog meer wordt uitgeput? De Dat is toch eigenlijk niet de belangrijkste vraag aan het begin van een nieuw jaar. Het belangrijkste is toch dat we weten dat de Heere meegaat. En wie die Heere is die meegaat? De genadige. De God in, die nog veel meer dan in de tijd van Daniël in de komst van de Heere Jezus heeft laten zien aan u en aan jou en aan mij. Hoe die bewogen is met ons heil. Hoe die niet uit is op jouw ondergang, maar wil dat je behouden wordt. En daar zijn eigen zoon voor over heeft. Vol overstroomd van liefde en genade. Wat heerlijk als je daaruit leerde leven. En als je in dat vertrouwen 2022 ingaat, maar van nature gemeente zoeken we dat niet. En misschien dat jij of dat u zegt, ja maar dominee, dat is nog niet voor mij. Is het zo dat je nog liever je eigen leven leidt? Denk je nog steeds buiten die genade te kunnen? Die Heere die vol is van barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Die Heere die zo zegt Daniël in vers 18 en 19, genadig is en op grond van zijn barmhartigheden onze smeekbeden mogen neerleggen voor zijn aangezicht. En die het dan wel niet doet om iets van ons, maar waar je dan kan zeggen, Heere, wilt u het dan doen omwille van uzelf? En dan mogen wij nog meer als Daniël zeggen, wilt u genadig zijn in 2022 over mij, Heere, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus? Je kunt toch niet zonder hem. Want stel nou voor dat 2022 het jaar wordt dat de Heer je wegneemt. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Ik moest afgelopen oudjaarsavond een naam noemen van de 10 namen die ik moest noemen. 39 jaar oud, moeder van 3 jongens. En ik heb gisteren reeds weer bij het eerste gezin gezeten waar iemand uit het leven werd weggenomen. Er staat alweer een begrafenis gepland. Waar we een week geleden nog niet van wisten dat dat ging komen. Als je nou de Heere Jezus niet kent, dan kun je toch niet sterven. Want dan kom je voor God te staan. Dan moet je verantwoording afleggen. En als jij daar dan alleen maar met je schuld staat en er is geen advocaat, er is geen pleiter die het voor jou opgenomen heeft, de Heere Jezus Christus. En die zegt, ja maar vader, zie haar zonde, zie zijn zonde niet aan, want ik heb de prijs betaald. Deze mag ingaan, puttend uit die volle barmhartigheid en menigvuldige vergeving die ik verdiend heb aan het kruis op Golgotha voor hem en haar. Als dat niet je deel is omdat je voor hem niet gebogen hebt en dat je de Heere Jezus niet hebt lief gekregen, ben je voor eeuwig verloren. En dat de Heere dat niet wil, dat bewijst hij. Doordat hij gisteren al met zijn woord naar je toe kwam en omdat hij ook vandaag weer met zijn woord naar jou en naar u toe komt hier in de kerk en thuis. En zegt, ga met Daniël op de knieën. Werp je aan mijn voeten neer en verwacht het van mij. En laat je niet door je zondige hart, wat zich niet voor mij wil buigen, en door de Satan en de wereld wijsmaken dat er voor jou geen plaats is bij de Heere. Want waar lees je dat in de Bijbel? Nee, inderdaad, vanuit onszelf, zegt Daniël, heb ik geen verwachting. En zou de Heere mij niet genadig kunnen zijn? En zou de Heere mijn gebed niet kunnen horen? Maar hij vraagt ook in vers 19, Heere, doet u het niet om iets van mij, maar doet u het om uw eigen naam en doet u het omwille van uzelf? Nieuw Testament is, doet u het dan om uw Zoon, de Heere Jezus. Maar heeft dat gebed nou wel zin van Daniël? Hoort de Heere wel? Misschien is dat wel een vraag die jij of die u hebt. Dat je zegt, dominee, ik bid al zo lang. Ik bid al om bekering en ik bid om een nieuw hart en ik bid om... En ik krijg het gevoel dat het maar niet komt.
Ik heb wel eens een keer de neiging om te zeggen, zal ik er maar mee stoppen? Heeft bidden wel zin? Dan zullen we nou eens kijken hoe dat nou bij Daniël is. Dat is dus het laatste stukje van de preek, de verhoring van het gebed. Dan lees ik in vers 20, terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Meneer Gabriël zegt in vers 23, bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen. Wat lees je hier, gemeente, op het moment dat Daniël zijn knieën buigt? Antwoordt de Heere al met het zenden van zijn knecht, zijn engel, boodschapper Gabriël, die Daniël al eerder in hoofdstuk 8, kom je hem in Daniël tegen, eerder heeft ontmoet en toen daar vrees voor had, maar inmiddels is hij voor hem een vertrouwde figuur geworden en weet hij dat hij, als Gabriël komt, goede woorden voor hem heeft, woorden van de Heere. Gabriël zegt, Daniël, toen jij nog maar net je knieën boog, stuurde mij de Heere al naar je toe om met het antwoord te komen. Het is precies wat Jesaja 65 zegt. Voordat ze gaan roepen, zal ik ze al antwoorden. Dat wil niet zeggen dat hij dat altijd doet in je gebed. En dat wil niet zeggen dat jij die juist ervaart dat de Heere lijkt niet te luisteren. Dat je zegt, ja maar dan doe ik zeker iets verkeerd. Of hoe komt dat? Want de Heere kan soms daar in zijn eigen weg gaan. Maar één ding moeten we dus vanmorgen uitsluiten, gemeente jongelui. Dat de Heere niet zal horen omdat hij er geen verlangen naar heeft. Want je ziet hier dat de Heere zich haast om te luisteren naar het gebed van zijn knecht Daniël. En wat zegt de Heere dan? Het valt dan buiten de schriftlezing, maar ik wil daar toch kort nog wel even de vinger op wijzen, gemeente. Want anders kan ik me voorstellen, als u bijvoorbeeld vanmiddag aan tafel dit gedeelte nog een keer leest en u leest door, dat u zegt, ja, eigenlijk het lastigste stukje van dit hoofdstuk heeft de dominee laten liggen, daar heeft hij nog niks van gezegd. Want inderdaad, vanaf vers 24 tot en met 27, dat is een van de moeilijke stukken uit de Bijbel. Maar laat ik daar dan toch een korte samenvatting, gemeente, van zeggen. Er worden over het algemeen drie lijnen gezien in wat de Heere hier als antwoord geeft, als verhoring geeft voor Daniël. Al wil ik u eerst er nog wel op wijzen dat de reden dat de Heere verhoort niet Daniël is, al is die een zeer gewenst man, maar is wat er staat in vers 21, het slot. Dat de Heere Daniël aanraakt omstreeks de tijd van het avondoffer. Daniël bad 3 keer per dag, het morgen, het middag en het avondoffer. Maar het staat hier waarmee de Heere wil zeggen dat ik je aanraak, Daniël, dat ik je gebed verhoor, is op grond van het offer, op grond van de verzoening. Nieuw Testament, die strek ik de lijn door. Hij kan onze gebeden alleen maar horen en verhoren. Om het offerlam, Christus. Maar in hem wil die ook graag onze gebeden horen en verhoren. Wat zegt de Heere dan, Daniël? Jeruzalem wordt herbouwd, vers 25. Waarmee de eerste lijn getrokken is, de Heere zegt, ik ga mijn woord vervullen, na 70 jaar mogen jullie terug naar Jeruzalem. Ik breng mijn volk weer thuis. Waarbij de eerste uitleggers dan zeggen, en dan lijkt het erop als er dan gesproken wordt over een Messias, over een vorst, en dat die vorst uiteindelijk komt, maar dat er ook benauwde tijden zullen komen. Dan zeggen ze, is dat nou direct de Messias zoals wij het zouden zien, de Heere Jezus? Of is daar een koning mee bedoeld die als een Messias zal komen, maar dat er toch benauwde tijden komen, zoals die er na het Rijk van Perzië gekomen zijn, toen er een Grieks Rijk opkwam, Grieks-Syrisch Rijk, waarin een zekere heerser Antiochus Epiphanes
de machthebber is die bepaald geen prettige dingen gedaan heeft, die de tempel ontwijd heeft in Jeruzalem en die de hoge priester van het leven beroofd heeft, zit er dat ten diepste in voor zegt. Het kan maar al te goed. Maar Daniël hoort, ik ga Jeruzalem weer herbouwen. Ik ga met jullie een nieuw begin maken.
En het tweede wat dan gezegd wordt is van, ja, maar als er over die Messias gesproken wordt, dan is het toch wel heel erg bijzonder dat in vers 26 gezegd wordt dat na een periode, eerst komt er 7 weken, en dat zou dan die helsperiode kunnen zijn waarover gesproken wordt van de terugkeer, maar dan komt er daarna nog een langere periode en dan komt er een Messias en die zal uitgeroeid worden. En de uitleggers zeggen, dat lijkt ons toch te zien op de komst van de gezalfde, de Messias, de Heer Jezus. Die niet kwam om hier te gloriëren allereerst, maar die hier, terwijl hij zijn heerlijkheid toonde, kwam om ten onder te gaan, om het te zeggen met de woorden zoals die hier in Daniël gebruikt worden, niet voor hemzelf, vers 26, want hij ging niet sterven voor zichzelf, maar als het offerlam plaats vervangen. En dan is dus de tweede vervulling die gezien wordt, de komst van de Heer Jezus, de Messias. Al zitten er ook elementen in dit einde. Het einde ervan zal zijn in overstromende vloed en tot het einde toe zal er een oorlog zijn, vers 26. Dat mensen zeggen, maar moet je dit niet veel meer plaatsen aan het einde van de wereldgeschiedenis? De tijd, de eindtijd, de wederkomst. En ik deel de visie van die uitleggers, zoals dominee Westerink in zijn prachtige boekje over Daniël doet. Die zegt, je moet ze maar niet wegstrepen tegen elkaar, zie ze maar veel meer als een berglandschap. De eerste bergtop die je ziet, is de vervulling van de terugkeer. En de tweede die daar, als je dan verder kijkt, daar weer bovenuit steekt, is de komst van de Messias. En als je dan nog weer verder loopt in dat berglandschap, dan kom je er nog een hoger tegen. En dat is dat het straks een volle vervulling vindt in de eindtijd. Het lijkt als je zo op zo'n bergtop staat alsof het één is, maar als je goed gaat kijken, dan zijn het meerdere momenten die met elkaar te maken hebben. Daniël krijgt antwoord. De Heere hoort. De Heere verhoort. Daniël, ik vervul mijn woord. Daar mag je man houden. Dus gemeente, daar mag je de Heere in 2022 aan houden. Zijn woord. Ik doe wat ik beloof. En ik heb mijn heiland, mijn Heere, mijn zoon gezonden. Opdat hij zou sterven, niet voor zichzelf, maar om de weg te openen voor jou en u. Tot behoud. En ik ben ook in 2022 bezig om heen te werken naar dat moment dat die Heere Jezus nog een keer komt. Niet als babytje in een kribbe, maar in zijn koninklijke, heerlijke, goddelijke pracht. Als de redder van zijn volk en de rechter van de wereld. Mijn kind, als je om je heen kijkt, dan zou je denken, de Heere is de regie kwijt. Het gaat met deze hele wereld helemaal verkeerd. En komt er ooit een einde aan corona en komt het ooit goed? Maar weet, ik heb de geschiedenis in de hand, ook in 2022. En mijn zoon regeert de kerk en de wereld. En al lijkt het niet zo, ook in 2022. Gaat hij verder met het bouwen van zijn koninkrijk, ook in uw midden, ook in jou en in uw leven wil hij dat doen. En is hij bezig om de tijd voor te stuwen naar dat moment dat de bazuin zal klinken. En de graven zullen opengaan. En de doden zullen opstaan. En de Heere Jezus in volle glorie komt. Om dan ten volle te vervullen wat hij in zijn woord heeft beloofd. Voor zijn kinderen tot vreugd.
voor allen die hem niet hebben gediend en misschien wel zondag aan zondag in de Laankerk in Kralingseveer zaten, maar die niet gebogen hebben tot eeuwig oordeel. Vreselijk. Als jij dat bent, als u dat bent, bekeer je dan alsnog. De deur staat open bij hem, vol barmhartigheid. Denk niet dat je een te groot zondaar bent en dat het voor jou niet kan. Kom tot hem. Zullen we voor die Heere buigen. Belijdend. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Heere, als u zou doen naar wie wij zijn, maar dan ook wetend, als je zo buigt, dan mag je grote verwachting hebben, want dan mag daar de jubel achteraan klinken. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden, en zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten.